Het is zo goed om hier te zijn. Dat is echt diep uit mijn hart komt dat. Want dit is mijn oude plekje. En ik ken ook nog heel veel mensen, maar ik zie ook heel veel nieuwe gezichten en andere gezichten. En het verheugt me dus heel erg om hier te mogen zijn. We zijn op weg van Rosh Hashanah, Joods Nieuwjaar, naar Yom Kippur. Onno heeft het al een beetje genoemd. De zogenaamde 10 Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. En Yom Kippur is de grote verzoendag, waarop heel Israël vergeving vraagt voor bewuste en onbewuste zonden van zichzelf en plaatsvervangend ook. Tijdens deze ontzagwekkende dagen is het de gewoonte om ook elkaar om vergeving te vragen. Hierbij wordt ook aan mensen vergeving gegeven en er wordt vergeving gevraagd voor de bewuste en de onbewuste pijn die je elkaar misschien hebt aangedaan. Maar je geeft zelf natuurlijk ook vergeving wanneer jou dat gevraagd wordt. En je bedenkt en je bedankt de mensen die in liefde jou hebben gesteund door moeilijke tijden heen. Dat is ook altijd heel mooi. In deze 10 dagen wordt er meestal gevast en gebeden, in voorbereiding dus op die grote verzoendag, en wordt Psalm 27 dagelijks gelezen, gezongen en gezegd. Ik lees een paar gedeelten uit deze psalm en raad u aan thuis die psalm nog eens even helemaal te lezen. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zal ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zal ik bang zijn? Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat ik zal zoeken, dat ik in het huis des Heere zal mogen wonen, alle dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dan komen we bij loofhutten, want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nou ja, wie is onze rots? Onze Yeshua. Heer, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad. Het eindigt met: wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. En dat doen we samen, Joden en Christenen, want we leven beide in de verwachting van de Messias en van zijn komst. En voor hen, de Joden, is het de komst en voor ons, gelovigen in Yeshua, is het de wederkomst. Hoe mooi is dat niet, dat we dan samen hem zullen zien. Maar ik ga daar verder niet over hebben. Ik ga vanmorgen iets delen over Galaten 5, versen 22 en 23. En in het bijzonder over het eerste woord, en dat is de liefde, Ahava. Er wordt hier... Ik zit altijd met die blaadjes te knoeien. Gesproken over de vrucht, de negenvoudige vrucht. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Dat is Gods Geest, ons geschonken als leidsman en trooster, nu Yeshua zijn plaats in de hemelse gewesten heeft ingenomen en niet langer in het vlees onder ons wandelt. Maar wat is deze vrucht nu eigenlijk? Nou, allereerst, ik noemde het al, liefde. En dan vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We kennen dit eigenlijk allemaal, hè? We hebben het allemaal zo vaak gelezen, maar het is ook heel goed om het tot je door te laten dringen hoe prachtig die vrucht is. Een hele mooie rij kenmerken van het vervuld zijn met de geest van God. Het zijn geen individuele vruchten, maar worden steeds met elkaar verbonden door de rode draad van de liefde. En dat staat ook aan het eind, hè? De liefde is het allerbelangrijkste. Er staat heel mooi in 1 Johannes 4 vers 16. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem of haar. Dat vind ik zo prachtig en kennelijk kunnen we dat. Anders zou het er niet staan. En dat is toch wat we het allerliefste willen. Dat we verbonden zijn met de Allerhoogste en dat Hij onze levens leidt. We erkennen eigenlijk maar al te snel, net als Paulus, dat we het goede wel willen doen. Maar hij zegt in Romeinen 7, vers 18 immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen oude natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, doe ik. Paulus is eigenlijk heel eerlijk. En hoe vaak moeten wij ook niet tegen onszelf zeggen dat we dat goede wel willen, maar dat het niet lukt. En dan moeten we net als Paulus erkennen dat we het zelf niet kunnen. Dat we echt de Heilige Geest nodig hebben. Zonder die geest lukt het ons niet. Met andere woorden, leef een biddend leven. En dat is iets anders dan met gevouwen handen zitten. Dat is wandelen. Wandelen. Wandelen, wandelen, wandelen. Met de Heer. Lopen met Hem. Samen met Hem. Zoals Hij het bedoeld heeft. In voortdurende verbondenheid met Hem. Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt: vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen en dan zal Hij uw paden recht maken. Nou, we hebben het over de vrucht. En nou staat er ook geschreven: aan de vrucht herken je de boom. Matthäus 12, vers 33 en 37 zegt: stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Of, als de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Nou gaat het hier om vrucht dragen. Het gaat niet om kennis, het gaat om wat er voortkomt uit je geloof en uit je kennis. Dus dan volgt ook weer het wandelen in de geest en niet in de letter. Wat je doet uit liefde tot God is belangrijker dan het wettisch naleven van de geschriften zoals wij Joden dat gewend zijn. Vrucht dragen volgt namelijk bijna automatisch uit een geestvervuld leven. Is dat niet zo, broeders en zusters? En laten we dan maar met elkaar eens kijken wat er als vrucht van de liefde kan zijn. Wat dat bewerkt. In 1 Korinthe 13, de versen 4 tot en met 8 staat: de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. En rekent het kwade niet toe. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. En nou komt het. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, in alles volhardt ze, de liefde zal nooit vergaan. Nou begint de reeks met twee eigenschappen die positief zijn. Geduld en goedheid. We hebben al geconstateerd dat we uit onszelf niet goed zijn. Dus door de inwoning van Gods geest kunnen we goed zijn. En zelfs geduldig. Wie had dat gedacht? Een voorrecht van het ouder worden is dat we eigenlijk door schade en schande geleerd hebben om geduld te hebben. En ik hoor Anton nog soms heel grappig zeggen, als we bidden, ja Heer, en doe het nu. Ik hoor, ja, ik vind het eigenlijk altijd zo grappig. Geduld is een schone zaak. Maar wat we niet hebben, daar bidden we immers om. En dan zullen we soms ontdekken dat dingen inderdaad niet onmiddellijk nu gebeuren, maar dat het een leerproces is. De liefde kent geen afgunst, staat er. Afgunst of jaloezie is een hele nare eigenschap, vooral voor jezelf. Het heeft volgens de Bijbel te maken met begeerte. In het 10e woord van de zogenaamde wet van het Sma staat: begeer niet wat van je naaste is. Deze woorden zijn er niet voor niets. Kennelijk komen we dat eigenlijk allemaal wel op een gegeven moment in ons leven tegen. En dan schrikken we, ik tenminste wel, en zijn we soms niet gelukkig, zou dat het zijn? Of zijn we niet tevreden, zou dat het zijn? In onze wandeling met hem is het geoorloofd om over alles met hem te spreken. Als mij zoiets overkomt, en het overkomt me echt wel eens, ga ik met schaamte naar hem toe en belijd mijn ongerechtigheid. Ik vind het zo fijn dat die mogelijkheid ons geboden is. En ja, hij vergeeft ons onze fouten, onze overtredingen en zonden. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij deze weg met een hoofdletter mogen bewandelen. In 1 Johannes 1 vers 9 en 10 staat: indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. En ja, vers 16 zegt, in Jacobus 5 vers 16 staat: belijd elkaar je zonde en bid voor elkaar, opdat gij gezond wordt en een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. We vergeten soms wel eens dat we het ook elkaar mogen belijden. En hoe goed is het niet? Want als je het naar de Heer uitspreekt, dat kun je mooi in je stille kamertje doen. Maar naar je naaste moet je het echt uitspreken, zodat een ander het ook hoort. En mijn ervaring is dat dat heel bevrijdend is en dat je dan samen naar de Heer gaat. Vind ik heel belangrijk. Geen ijdel vertoon staat er ook en geen zelfgenoegzaamheid. Nou, daar hebben we het gisteren uitgebreid over gehad, over zelfgenoegzaamheid. Wat een bijzonder gezonde dat eigenlijk is. Maar ijdel vertoon is net zoiets als: zie mij eens, hoe goed ik wel niet ben. En je zou het kunnen vergelijken met hoogmoed en trots. En toen ik net tot geloof kwam en dacht eigenlijk niet zoveel zondes te hebben, toen bleek dat juist hoogmoed en trots een van de grootste struikelblokken waren en dat ik dat echt moest afleggen bij de Heere. Maar hoogmoed en trots, daar hebben wij toch geen last van in Nederland. Wij zijn eerder zo van, doe gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar soms kruipt het toch zomaar in. De Heere heeft er volgens mij echt een afschuw van. Zelfgenoegzaamheid. Ik heb een vriendin en in een bepaalde periode van haar leven, dat wij samen baden, kwam dit steeds weer aan de orde. En zij zei dan, ja, ik kies steeds voor de makkelijke weg. Terwijl ze wist dat dit of dat moest gebeuren, of dat ze dat voor de Heere wilde doen. Maar dan deed ze soms de deur dicht, kroop in de bed, deken over de kop. Zo van, ik ben er gewoon even niet. Ik zit in mijn eigen bubbel, heet dat tegenwoordig. En soms zat ze ook gewoon lekker een filmpje te kijken en dan ging de bel te ring. En dan dacht ze, oh nee. En dan ging ze net doen of ze de bel niet had gehoord. En dan later had ze daar toch wel veel spijt van. Want dan dacht ze weer, stel nou dat het iemand was die gebed nodig had. Of die op een andere manier hulp nodig had. Nou, dat laatste, dat ken ik ook. Bij mij gaat die bel ook wel eens heel vaak. En dan ervaar ik het als een offer aan de Heere dat ik opsta om open te doen. Maar dan moet ik wel even eerst een drempel over. Dan moet ik echt zeggen van, nou Heer, ga met u. Het woordje zelf in zelfgenoegzaamheid zegt eigenlijk al genoeg. Je eigen geneugte belangrijker vinden dan die van anderen of je dierbaarheid aan je dienstbaarheid aan de Heere. Genoeg. Je hebt genoeg aan jezelf, zelfgenoegzaam. Ze is niet grof. Nou ja, vul maar in. Hier gaat het vooral om de beheersing van de tong. À la sombra. De liefde zal je behoeden om te schelden en te vloeken. Daar ben ik van overtuigd. De liefde tot God helpt je daar heel erg in. Opvoeding speelt daar natuurlijk ook een rol in. Maar zoals de opgeschoten bengels van nu heel gemakkelijk lelijk kunnen schelden, geeft geen blijk van liefde voor hun naasten. En ik bid vaak, Heere, zet een wacht voor mijn mond. Omdat ik ook wel eens impulsief kan zijn en er soms ja, dingen uitkomen die ik beter niet had kunnen zeggen. En dan denk ik aan, spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat staat in Spreuken, hè? Zelfzuchtig. Zeg maar, egoïstisch. Nou, we weten allemaal wel wat dat is en hoe naar het ook is. Nou ja, wij hadden een groot gezin. En als ik op zondagmiddag een grote bak met chips neerzette, want dat was altijd feest, hè, zondagmiddag, dan lekkere limonade en een bak chips. Nou, in een ommezientje was die leeg, want iedereen graaide, want die wilde zorgen dat hij toch nog wel tenminste zijn deel zou hebben. En er werd heel snel gekauwd om er gauw die hand weer uit te kunnen strekken. Ja, later hebben we er natuurlijk heel hartelijk om gelachen, want hier gold het recht van de sterkste. En zoals je dat ook bij een groep wolven in het wild ziet. Maar omdat dat dus zo duidelijk was, hebben ze heel veel geleerd. Ze hebben leren delen en ook leren afstand doen van iets wat je graag wilde hebben, omdat een ander het harder nodig had. Een gezonde levensles. Egoïsme is een valkuil waarin je liever niet belandt. Nou, en dan staat er, ze laten zich niet boos maken. en reken het kwade niet toe. O help. Mogen we dan niet meer boos worden? Nou, jawel hoor. Dat kan helemaal niet anders. Maar maak het vooral voor het slapen gaan weer goed. Dat leert ons de Bijbel. En wat veel belangrijker is, als je boos op iemand wordt, reken het de ander dan niet toe. Ik vind het zo bijzonder dat ik van Yeshua heb mogen leren. Dat is zo kostbaar. Hij kon naar alles wat hem is aangedaan zeggen: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En dat is voor mij in mijn leven ook zo'n kostbare les geweest. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat een diepe vergeving is dan mogelijk. De manier waarop je naar de ander kijkt, maakt het verschil. Als je inziet dat de ander ook maar een prooi van de boze is, als hij zo is, en jij echt niet veel beter bent dan hij of haar, en ook wel eens uit emotie handelt, of uit wrok, of, dan kun je veel makkelijker de ander vergeven. Want lieve broers en zussen, zonder vergeving is er geen vreugde en vrede in je hart. En daar verlangen we toch verschrikkelijk naar. Dan staat er ook nog: de liefde verheugt zich niet in onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Nou is een van de moeilijkste dingen in ons leven omgaan met onrecht. Of het nu persoonlijk is of in de wereld. We zullen ons daar vast niet in verheugen, maar er eerder aan onderdoor gaan en denken van: hoe is het toch mogelijk wat er allemaal gebeurt? Want het is voor de meeste gelovigen echt, vind ik, een lastig probleem. En meestal het enige wat we echt kunnen doen is bidden. Maar misschien, en gelukkig doen sommigen van ons dat ook, echt de handen uitsteken en gaan helpen. En we bidden dan dat het onrecht ophoudt. Of nog mooier, ons ervoor inzetten dat we het onrecht kunnen laten ophouden. En ik moest hierbij denken aan: denk eens aan, heb uw vijanden lief. Bid voor wie u vervolgen. Lastige opdrachten, maar zo goed om te doen. En als laatste is daar de waarheid. Nou, daar sprak ik de vorige keer over, en met de liefde daarvoor hebben we immers allemaal. We houden van Yeshua. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij is de waarheid. Hij is de weg naar de Vader, de grote waarheid. En hij heeft ons nieuw leven gegeven door ons te verlossen door zijn offer aan het kruis. Het hoofdstuk uit 1 Korinthe 13 sluit af met: alles verdraagt ze, alles gelooft ze, in alles volhardt ze, de liefde zal nooit vergaan. Dit slaat natuurlijk op een overgegeven leven. De Heere weet dat wanneer je in zijn voetstappen volgt, je het niet makkelijk gaat krijgen. En daarom bemoedigt hij je. Hij belooft ons geen gemakkelijke weg, maar wel een behouden thuiskomst. En daarom staat er ook: ze verdraagt alles, gelooft alles, alles van onze God en Vader, alles wat er in het woord staat. In alles volhardt ze, En wat staat er in Hebreeën 12 vers 1 en 2? Wel, nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last van de zonde die ons gemakkelijk verstrikt. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons oog gericht houden op Yeshua, op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Deze liefde, de liefde van God, zal nooit vergaan. Als we op één ding kunnen rekenen in ons leven, is dat, in tegenstelling tot de liefde van de mensen, de liefde van God nooit zal vergaan. Hij houdt van u en van mij tot in eeuwigheid. En daarom, geliefden, laten wij elkander lief hebben. Want wie lief heeft, is geboren uit God en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. 1 Johannes 4, vers 7 en 8. En ik had Jan gevraagd of hij het lied met ons wil zingen. Want wij hebben dat op een loofhuttenfeest in elkaar geflanst. En het is toch zo'n mooi lied om elkaar ook toe te zingen. Amen.
Laten wij elkander lief hebben. Als de liefde is uit God en iedereen die lief heeft is geboren uit God. En kent God die niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Liefde, laten wij elkander lief hebben. In Johannes 4, vers 7 en 8. Dat hoorden wij niet. Kom op, keer doen. Geliefde, laten wij elkander lief hebben. Want de liefde is aan God. En ieder die lief heeft is geboren uit God. En kent God die niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Geliefde, laten wij elkander lief hebben. In Johannes 4, vers 7 en 8. Zo'n
geentje nooit tegen het staat.